Boris van der Ham. Boris van der Ham is bekend van zijn werk als Kamerlid van D66. Maar wist u dat hij ook niet onverdienstelijk meespeelde in Macbeth? Zeker wel. Macbeth staat hier. Voordat hij het politieke strijdtoneel betrad, zat hij namelijk op toneelschool Maastricht. Zijn boek De Koning Kun Je Niet Spelen gaat over de overeenkomst tussen acteurs en politici. Boris van der Ham speelt dat hij naast Felix zit.
Maar ik ben er eigenlijk helemaal niet.
Dat gaat u goed af.
Ja, goed, hè? Ja.
Toneel en politiek, die kwamen op een vroeg moment in uw carrière bij elkaar. Wanneer moest u met de billen bloot? Wanneer was dat?
Nou, ik zat in 1997 nog in het laatste jaar van de Toneelacademie Maastricht. En ik wilde dus acteur worden, maar ik was ook al steeds politiek actiever. En bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66. En ik wilde eigenlijk in het landelijk bestuur daarvan komen. En ik wilde daarna ook echt Kamerlid worden. Dus ik was heel ambitieus. En ik stond in een soort van experimentele voorstelling. En op een van de laatste voorstellingen zei op een gegeven moment de regisseur tegen mij en een collega-actrice van ja, die scène die jullie aan het begin van het stuk spelen, dat is niet goed. Jullie moeten dat anders doen. En hij dacht lang na en zei, jullie moeten hem maar naakt doen. Dus wij scholden erop van, wat krijgen we nou? We gaan het niet doen. Uiteindelijk heeft hij ons wel overtuigd daarvan. Op een gegeven moment moest ik dus mijn kleren uitdoen en de beginmonoloog doen. En op het moment dat ik dacht, ik moet maar om mezelf een beetje te overwinnen, terwijl de tocht van de loods langs mijn lichaam gleed.
Want het speelde zich af in een loods.
In een loods, een hele koude loods, in een heel abstracte taal enzovoort. Dacht ik van, ik bundel mijn stoerheid en ik kijk recht in de zaal. Ik doe die monoloog recht in het publiek en ik deed dat. En ik keek op dat moment recht in het gezicht van Hans Dijkstal, die op dat moment vicepremier was van Nederland. Dus ik dacht, oké. Die politieke carrière die kan ik wel schudden. Hij heeft er overigens daarna heel hard om gelachen. Maar hij kon me niet beloven dat hij het nooit politiek tegen me zou gebruiken.
Heeft hij het ooit gedaan? Nee, hè?
Nee, want hij ging eruit toen ik erin ging.
Ja, je kwam erin en toen ging hij eruit, ja. In het boek schrijft u dat de overeenkomsten tussen politici en acteurs die zijn er. En u doet dat aan de hand van een aantal toneelwetten, zoals de wet De Koning Speel Je Niet.
Ja, dat is de titel. Ik heb een interview gehad onder andere met Ellen Vogel. Een heel oude actrice, 92 jaar. Ook mensen van het Nationale Toneel, waar het ook mee tot stand is gekomen. En daar heb ik mee gesproken. En De Koning Kun Je Niet Spelen is een hele belangrijke wet op toneel, maar ook wel in de politiek. Als je de leider bent,
ja.
Dan kan je dat wel zelf heel erg gaan uitbeelden en heel erg parmantig door de Tweede Kamer gaan lopen. Maar uiteindelijk ben je voor je leiderschap afhankelijk. Ook als je op toneel staat, als je een koning moet spelen, van andere mensen die jou tot koning spelen.
Dus op toneel moet je niet overacten?
Je moet dat eigenlijk helemaal niet zoveel doen. De mensen om je heen moeten zenuwachtig worden, deuren open houden, stilvallen. En daardoor weet het publiek, oh, die man of die vrouw die in het midden staat, dat is misschien de koningin of de koning. En je ziet dat in de politiek ook heel vaak gebeuren, dat op het moment dat de omgeving zich anders gaat gedragen, zie je soms of de koning nog in charge is.
Kunt u daar een voorbeeld van noemen?
Ja, het voorbeeld is natuurlijk Job Cohen, waarin je op een gegeven moment, dat beschrijf ik ook wel in het boek, dat ik op een gegeven moment hem alleen in het kamerrestaurant zag zitten, toen allemaal kroonprinsen op zijn troon aan het azen waren. En dat hij heel alleen een boterham met chocoladehagelslag aan het eten was. En dat zijn hele hofhouding er niet meer was. En op zo'n moment, dan gaat het helemaal niet eens meer over de kwaliteit van de koning, maar dan zie je dat de mensen om hem heen zich niet meer willen disciplineren om hem tot koning te spelen.
En dan heeft hij dus geen gezag meer eigenlijk.
Nee, dan lukt het dus ook niet meer. Maar dus ik zeg ook, koningschap, dat vergt de meeste discipline van de mensen eromheen.
En u schrijft ook over de wet van het geweer van Tsjechov. Wat wil dat dan zeggen?
Dat is een hele oude wet. Nou ja, dat houdt eigenlijk in dat je dat kleine dingen, bedoel, het is een beetje een inkopper deze, maar kleine dingen op het toneel, maar ook in films, die zijn vaak van groot belang. Tsjechov zei, als er een geweer aan de muur hangt in een decor, dan moet het op een gegeven moment afgaan. En hij had dat ook gedaan. Hij liet ook geweren in een eerste bedrijf zien om het publiek alvast te waarschuwen dat in een later bedrijf dat geweer afging, zodat ze wat minder hard zouden schrikken. Het was dus ook een soort van volksgezondheidsmaatregel, zou je kunnen zeggen.
Heeft u wel eens overwogen om bij D66-fractieberaad een geweer mee te nemen? Dat ze in ieder geval wisten van, nou, ik sta voor mijn mening.
Dat heb ik zeker wel eens een keer gehad. Ja, zeker, absoluut. Maar het aardige daarvan is dus dat het dreigen met een geweer of met een enorme maatregel of met een bezuinigingsronde, dat politici daar ook heel veel mee spelen. Dijsselbloem, minister van Financiën, zal natuurlijk zeggen, nou, het wordt een zwaar jaar. Terwijl hij misschien al weet dat het misschien wel mee gaat vallen. Waardoor straks, als het dan meevalt, het nog extra meevalt. En dat soort woordjes, dat soort zinnetjes, dan moet je je als als politicus, maar zeker ook als kiezer, altijd een beetje... hoe zeg je dat? Moet je goed op focussen, want dat kan een hele grote voorspellende waarde hebben.
Komen er bezuinigingen aan? Nee, op
dit moment niet. Dan weet je nou misschien straks op een ander moment wel.
Want dat is echt politieke taal en die komt ook voor in het toneel dan? Op het toneel?
Ja, nou ja, kijk, een acteur die moet natuurlijk proberen het geheim zo lang mogelijk te bewaren. Maar eigenlijk, en dat is het grote verschil tussen een politicus en een toneel... Kijk, bij een toneelstuk vind je het mooi als het slecht eindigt. Ja. Of als er slechte mensen zijn. In theater, en dat is natuurlijk wel echt een groot verschil... wil je dat er altijd een happy end is. Wil je dat het goed afloopt. En wil je juist niet dat een politicus te veel achterhoudt. En ik denk dat ook door camera's, door dat mensen, kiezers... steeds dichter op politici zitten, hè, ze kunnen echt op de huid komen... dat eigenlijk je ook met dat soort onwaarachtige bijzinnetjes... geweren van Tsjechov ook niet meer zo makkelijk wegkomt. Want mensen zien het, die kijken daar doorheen, die zijn toch niet gek?
Maar bij theater weten we... Het is tekst en ze doen alsof.
Ja.
Bij politici gaan we er soms nog een beetje van uit dat ze het echt menen.
Ja, maar dat moet dus ook. De enige manier waarop je volgens mij een goed politicus kan zijn... is dat je
dat
je het heel dicht bij jezelf houdt.
Dat alleen, je jezelf speelt.
Ja, maar kijk, weet je, dat is natuurlijk een hele grote probleem. Omdat er allemaal camera's op je staan, omdat er lampen op je staan... omdat er belangen zijn, moet je normaal doen, jezelf zijn, onder grote druk. En dat heeft een politicus en acteur gemeen. Dat geldt trouwens voor jullie als journalisten ook. Iedereen zit nu naar je te kijken. Dus je moet ook een beetje...
Enorme druk.
En ja, dat is een enorme druk. Sommige mensen zouden dat dus niet kunnen. Nee. En ja, jij doet het al heel erg lang, Felix.
Je zei eerst iets anders. Je wilde zeggen, jij doet het al heel goed. En toen zei je doet het al heel lang. Hoorde je dat?
Ja.
Dat wilde je helemaal niet zeggen. Ik hoorde dat, weet je. Dat is een beetje het geweer van Tsjechov. Het geweer van Tsjechov. Dat is echt gelul wat je nou zegt. Hij wilde gewoon zeggen, jij doet het al heel lang.
Ja.
En jij bent bestand tegen die druk.
Dat is het. En je bent ook echt bestand tegen het voor iemand van jouw leeftijd. Ja, heel knap.
Maar jij die nog net pas begint.
Ik begin net, ik ben een groentje.
Ja, daarom. En je bent toch volstrekt niet zenuwachtig op dit moment?
Nee,
tenminste, dat denk ik.
Nauwelijks.
Ik vond ook een mooi voorbeeld in de wet van het hondje.
Ja, dat is een... De wet van het hondje, dat is een toneelwet waarin eigenlijk het heel moeilijk is voor acteurs om met dieren op het toneel te staan. Als je prachtig je mise-en-scène, gewoon van alles heb je voorbereid, 7 weken lang gerepeteerd. En op het moment dat je dan een hondje op het toneel hebt, of een kind, die volstrekt niet zich conformeert aan dat soort dingen. Tegen zoveel echtheid kan je eigenlijk niet op. Daar kan je nooit ook. Capriciërs kunnen dat niet. Ik adresseer het weer even naar Rolf. Dat kan dus niet. En bij politici zie je dat soms ook. Als sommige politici zich gedragen als een hondje... dus eigenlijk volstrekt onvoorspelbaar zijn, niet te kneden zijn... Silvio Berlusconi is daar een voorbeeld van.
Wanneer deed hij wat?
Nou ja, hij heeft een keertje bij een grote bijeenkomst... met allemaal wereldleiders, ging hij opeens achter een raam staan... en deed hij, kan het hier wel doen, maar dat zien de mensen thuis niet. Kiekeboe, weet je zo. Gewoon...
Met zijn duim in zijn oren en dan zwaaien met de rest van zijn
handen. En dan zwaaien met de rest van zijn handen. En dat is niet gemaakt. Die man is zo. Maar dan kunnen Merkel, die denkt, die wordt helemaal zenuwachtig.
Wat ik vind voor Berlusconi een behoorlijk inhoudelijk argument nog wel.
Is er ook een Nederlandse politicus die de wet van het hondje onder de knie...
Ja, het meest voor de hand liggende voorbeeld, dat kennen we natuurlijk allemaal wel. Dat is Pim Fortuyn, die toen bij de gemeenteraadsverkiezingen van ruim 10 jaar geleden... Allemaal strak in het pak zittende heren... Er allemaal rare, een beetje rare grappen doorheen ging maken. En door de polder, meneer Melkert. En je zag dat ze dat hondje zagen kwispelen en dachten... Ik kan hier niet tegenop spelen, want tegen zoveel echtheid kan ik niet op.
Ja, op het moment dat hij iets had, moest zeggen over Marokkanen. Wat riep hij toen ook alweer?
Toen zei hij, ik ga met ze naar bed. In plaats van.
Dat is de wet van het hondje.
Ja.
Wat hebt u nou op de toneelschool in Maastricht geleerd... waarvan u nu nog steeds profijt hebt?
Nou, weet je, deze toneelwetten die zijn vooral bedoeld... om wat meer inzicht te krijgen in al die dingen die in de politiek spelen. Maar als je nou echt kijkt van wat heb je nou feitelijk aan... als je op de toneelschool hebt gezeten... dat is eigenlijk gewoon dat je heel veel stemles hebt gehad. Dus als ik wel eens in een zaaltje heb gestaan waar de microfoon uitviel... dan kan je dat makkelijker pakken. En je hebt heel veel de oude klassiekers gehad. Oh, dan moet ik... Dames en heren!
Ja!
Uit hier, ja. Ja, nou ja, nu heb je toch weer de microfoon erbij. Maar ook wel, dat is wel een interessante overeenkomst... tussen toneel en politiek. De democratie is bijna net zo oud als het toneel. Het toneel bestond ongeveer 2500 jaar geleden, ontstond dat. De democratie ook. En dat heeft te maken met dat je je inleeft in de mening van een ander. En dat heeft elkaar dus al 2500 jaar vastgehouden.
Heeft u ooit wel eens een spiegellijn moeten spelen?
Ja, dat heb ik wel eens een keertje moeten doen. Dat was een van de eerste lessen op de toneelschool. En dat was een hele goede les, want dat is eigenlijk de les van... als je iets in je hoofd haalt, moet je het doen. En dat is iets wat politici zich allemaal goed in de oren kunnen knopen.
Want dat was even de mare van de toneelschool, hè? Dat je daar leerde om de spiegeleieren te spelen. Precies. Boris van Ham, schrijver van het boek De Koning speel je niet. Hartelijk dank.
Dankjewel. Vrienden, vriendinnen. We hebben vandaag niet alleen de Bootleg 60's hier te gast, maar ook een man met prachtige liedjes. Hij zit vlak achter mij. Warm welkom voor Jack Savoretti.